Ik wil graag het Bijbelgedeelte lezen waar we vanavond ook iets over zullen horen. Het is uit Lucas 21 en voor het verband lees ik vanaf vers 5. En toen sommigen over de tempel zeiden dat hij met prachtige stenen en aan God gewijde geschenken versierd was, zei hij: wat betreft deze dingen waarnaar u kijkt, er zullen dagen komen waarin niet één steen op de andere steen gelaten zal worden, die niet afgebroken zal worden. En zij vroegen hem: meester, wanneer zal dat dan zijn? En wat is het teken dat deze dingen zullen gebeuren? En hij zei: pas op dat u niet misleid wordt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ik ben de Christus, en de tijd is nabij gekomen. Ga hen dan niet achterna. Vooral die regel: pas op dat u niet misleid wordt. Daar heeft broeder Jack Nuchter op 12 december nog heel veel aandacht aan besteed. En ook benadrukt dat we daarop moeten letten. Hij wilde bij het woord blijven. En wij moeten ook vasthouden aan Gods woord. Want er staat: de tijd is nabij gekomen. En vers 9: en wanneer u zult horen van oorlogen en allerlei oproer, wees dan niet verschrikt, want deze dingen moeten eerst geschieden, maar dat betekent niet meteen het einde. Toen zei hij tegen hen: het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden. Maar voor dit alles zullen ze de handen aan u slaan en u vervolgen door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen. En u zult voor koningen en stadhouders geleid worden omwille van mijn naam. En dit zal u overkomen, opdat u zult getuigen. Neem dan in uw hart voor niet van tevoren te bedenken hoe u zich moet verdedigen. Want ik zal u mond en wijsheid geven die al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerspreken of weerstaan. En u zult ook door ouders, broers, familieleden en vrienden overgeleverd worden. En ze zullen sommigen van u doden. En u zult omwille van mijn naam door allen gehaat worden. Maar er zal beslist geen haar van uw hoofd verloren gaan. Door uw volharding zult u uw leven verkrijgen. Alsof het vandaag geschreven was. Zo actueel.
Ik hoorde dat het dit jaar het 40ste jaar is dat de Bijbel openavonden te zijn. Er is nog een jubileumsdatum. Dat was vorig jaar 1 oktober. Dus vorig jaar 1 oktober was het een 10-jarig jubileum. Toen begonnen we namelijk met het Lucas-evangelie. 10 jaar geleden. En dat weet ik, omdat ik de eerste gegeven heb toen, 10 jaar geleden. Ja, nou ja, mag je weer gauw vergeten, die 10 jaar. Ik heb ook een herinnering aan Maarten Ezinga. En dat had ook met Werkendam te maken. Ik heb de broeder zelf nooit ontmoet, maar ben hem wel een paar keer voor hem ingevallen. En dat was ook in Werkendam, ik weet niet meer hoeveel jaar geleden. Ik werd 6:30 opgebeld of ik 8:00 hier wilde zijn om een woord door te geven. Het was een van de kortste voorbereidingstijden die ik ooit gehad heb. Het ging over het lam. En ik spreek graag over het lam. Want dat is mijn heiland, dat is de Heer Jezus. Er is gelezen vanavond uit de Derde Ziende Statenvertaling. Ik ben opgevoed met de Statenvertaling. Maar 20 jaar geleden ben ik overgestapt, of 25 jaar geleden, op de NBG. Waarom? Die jonge mensen vonden het een beetje moeilijk, de Statenvertaling. Ze zeiden: nou goed, dan doe ik de Daar lees ik ze alle twee wel. Dat is goed om te vergelijken. Nou is er vanavond niet zoveel verschil in tussen de MBG-vertaling en de herziene Statenvertaling. Dus ik durf rustig mijn MBG erbij te pakken. Per slotverrekening, het is een vertaling. En dat geldt ook voor de herziene Statenvertaling. Het is een vertaling. Dus je moet altijd wel controleren. En laat ik zo meteen maar met het moeilijkste beginnen vanavond. Waarschijnlijk, ik zal straks een zinnetje lezen wat mee te maken heeft met ons gedeelte. Een zinnetje wat ik misschien wel 1000 keer gelezen heb. Even eergisteren voor de eerste keer echt. En zo gaat het in de Bijbel. Misschien denkt u de Bijbel te kennen. Nou, ik kan u garanderen dat u er maar een fractie van kent. Want als het echt tot ons doordringt wat er echt staat, dan hebben we nog maar met een vertaling te maken. Dan kan het je soms duizelen. Zo moeilijk. Goed. Jezus die was op het tempelplein. We hebben het gelezen. En dat was een van de 7 wereldwonderen in die tijd. Een geweldig gebouw, die tempel van Herodes. Een gigantisch groot plein met verschillende plateaus. En indrukwekkend zoals dat gebouw eruit zag. En dan zegt, lees vers 5, hoofdstuk 21 van Lucas. En toen sommigen van de tempel zeiden dat hij met schone stenen en wijngeschenken versierd sprak, sprak hij, en dat zei hij tot Jezus, sommigen van hem. Er staat niet bij wie dat waren. Sommigen van de tempel zeiden. Sommigen. Nou, ze spreken hem later wel aan met meester. Dus er zullen ongetwijfeld volgelingen geweest zijn. En dan zeggen ze, wat is het toch prachtig in die tempel. Wat ziet hij er schitterend uit. En dan zegt Jezus, wat gij daar aanschouwt, er zullen dagen komen waarin geen steen op de andere zal gelaten worden, die niet zal worden weggebroken. Nou, dat was nogal wat. Want weet je, de Joden koppelden de tempel aan de voleinding van de wereld. Dus wanneer Jezus hier zegt, ja, er zal niet één steen op de andere gelaten worden, dan zegt hij als het ware in de oren van de Joden, van dan is ook de wederkomst er. Of dan is het einde van de voleinding van de wereld er. En dan vragen ze aan hem, en ze zeiden, meester, wanneer zal dit dan geschieden? En wat is het teken dat deze dingen zullen gebeuren? Lucas heeft het allemaal opgeschreven. En dat schreef hij, zijn evangelie schreef hij zo ruim 30 jaar nadat Jezus de laatste reden had uitgesproken over de toekomstige dingen. Waarschijnlijk schreef Johannes Marcus het andere evangelie omstreeks die tijd. En het is niet ondenkbeeldig dat ook het Matthäus-evangelie in die tijd op de markt kwam. Dus Lucas, Marcus en Matthäus schreven hun evangelie. En nou was het voor mij heel makkelijk en heel fijn, dat kan ik wel zeggen, dat het gedeelte in Lucas wat we vanavond lezen, ook in Marcus en in Matthäus voorkomt. Niet helemaal woordelijk, maar voor een groot deel wel. En dan zullen we straks wel kijken, want we zijn gestopt bij vers 19 in Lucas. Maar ik neem er straks echt vers 20 ook bij. Want de discipelen, of die in ieder geval die bij hem waren, zijn volgelingen, vroegen van wanneer gebeurt het nou dat die stenen allemaal van elkaar afgaan? En wat voor teken is er waaraan we kunnen zien dat het staat te gebeuren? En daar hoort wel vers 20 ook bij. Ik denk zo dat Lucas contact gehad heeft met Marcus. Nou, ik denk het niet alleen, maar dat weet ik zeker. Want we komen namelijk Lucas en Marcus tegen in Filemon, de brief, vers 23 en in 2 Timotheus 4, vers 11, dat ze bij Paulus waren in Rome. En Paulus noemt die beide ook zijn medearbeiders. Dus ze waren in het evangelie. Dus Lucas en Marcus zullen bij elkaar geweest zijn. dat moest ook wel een beetje. En ook Matthäus, want Lucas was een niet-Jood. Was een heiden. Dat weten jullie ook, wanneer je geen Jood bent, ben je een heiden. En als het goed is, zijn jullie allemaal gelovige heidenen. En als er een Jood tussen zit, dan hoop ik ook van een gelovige Jood. Ja, dat is, wij maken soms wel een beetje onderscheid. Je bent een heiden als je denkt, het is een ongelovige. Dat maakt niks uit of je een ongelovige bent of niet. Als je niet als Jood geboren bent, ben je een heiden. Wij mogen dus gelovige heidenen zijn. Maar Lucas was inderdaad een heiden, een niet-Jood. Geboren waarschijnlijk ergens in Griekenland. En hij was ook geen ooggetuige. Hij was er niet bij geweest toen Jezus rondwandelde op de aarde. Dus alles moest hij van horen zeggen hebben. En geloof maar dat Lucas, hij was arts, dat hij het allemaal goed bekeken heeft. En hij zal ook met Marcus gesproken hebben, die jonge Marcus. Gesproken hebben van wat hij wist uit de tijd van Jezus. En geloof maar dat hij ook Matthäus opgezocht heeft. Want dat lezen we namelijk in de eerste versen van Lucas 1. Dat hij alles in geregelde orde te boek had gesteld. Hij heeft alles gecontroleerd en heeft alles nagegaan. Er is niet één evangelie waar zoveel plaatsnamen en eilanden in genoemd worden als het Lucas-evangelie. En als je het natrekt, klopt het allemaal precies. Hij was hij was toch een beetje academisch gevormd, zou ik kunnen zeggen. En hij zal gesproken hebben dus met diverse mensen die erbij geweest waren, wat de Heer Jezus gezegd heeft en gedaan heeft. Niet één steen zou van de tempel op elkaar blijven liggen. Nou weten wij, en gelukkig hebben wij 4 evangelies, dat in Matthäus naar voren komt dat de discipelen aan Jezus 3 vragen hebben gesteld. En die vragen werden gesteld nadat ze dus bij die tempel waren geweest. En dat Jezus daarop had gereageerd. Lucas die focust zich op die tempel die afgebroken zal worden. Maar die andere evangeliën, zoals Marcus, die denken wat verder. En Matthäus denkt nog verder. En Matthäus heeft weergegeven de 3 vragen die de discipelen aan de Heer Jezus stelden. Ze staan in Matthäus 24 vers 3. En de eerste vraag was van wanneer zal de verwoesting van de tempel plaatsvinden en waaraan is dat voortijdig te zien? Vraag 1. De tweede vraag was, wat is het teken van uw wederkomst? En de derde vraag is, wat is het teken van de volleinding der wereld? 3 vragen. Lucas, ik zei het al, die houdt zich bezig met die eerste vraag. Maar er liggen nog 2 vragen. En eigenlijk is die tweede vraag al een klein beetje hier in de vorige Bijbelstudie. Ik weet niet hoe snel dat het gaat hier met Lucas, maar niet zo snel. Dus het is misschien alweer 2 jaar geleden, 1,5 jaar geleden, toen de dagen van Noach en van Lot aan de orde kwamen. En die zijn in verband gebracht met de wederkomst, de heerlijkheid van Christus. Ik zal ook voordat ik hier naar huis ga vanavond vertellen wat die teken ook het laatste teken is van de volleinding van de wereld. Want anders kom je er niet met het Lucas evangelie achter, want dat komt in Matthäus aan de orde. Goed, 3 vragen werden gesteld. Ik weet niet of dat u wel eens serieus vragen aan de Heer Jezus gesteld heeft. Echt serieuze vragen aan de Heer Jezus. Hij geeft namelijk altijd antwoord. En het is een geweldig iets om een relatie met de Heer Jezus te hebben. Want dan versta je zijn stem beter. En hij geeft soms wonderlijke antwoorden op wonderlijke wijze. We hebben een levende Heer. En straks kom ik dat zinnetje tegen waar ik even wat meer over wil zeggen. En dan komt dit vanzelf al aan de orde. Maar als u een serieuze vraag aan de Heer gesteld heeft, staat u dan ook op scherp om het antwoord te vernemen. Want Jezus geeft namelijk altijd antwoord. Niet soms een hoorbare stem. Meestal niet. Ja, soms ook wel. Dan maakt u gebruik van de mond van een ander. En een enkele keer komt er een briefje uit de hemel. Kent u dat niet? Je raalt een papiertje op de grond, dat is precies datgene waar je op wachtte. Mij stuurde de heer ooitjes vijf shekels. Ik had eens gevraagd aan de heren. Ik ga vaak naar Israël. En ik dank altijd de heren dat hij me de gelegenheid geeft om naar Israël te gaan. Nou zegt mijn vrouw op een gegeven moment. Zeg, nou moeten we het eens vragen of dat de heer het goed vindt. Ik zeg, oh, dan krijg ik het probleem. Want als je iets vraagt aan de heren. Dan moet je wel een antwoord krijgen. En ik zat in mijn achterhoofd van, die vakantiereis wordt door mijn neus geboord. Want als ik nou zijn antwoord niet hoor, dat is wat. Maar ja goed, als een gedegen echtgenoot heb ik een keer naar mijn vrouw geluisterd. En we hebben toen gevraagd aan de heren, dat op een maandag, of hij het goed vond dat we naar Israël gingen. Maar als je dat vraagt aan de heren, een vraag stelt, moet je wel wachten op een antwoord. En als je zijn stem niet hoort, dan moet je toch afwachten. Weet je wat ik ontdekte in die dagen daarop? Dat ik een zeer arglistig hart heb. Er komt me wel eens een christelijk blaadje door de brievenbus. En het eerste waar ik dan naar keek, naar de voorkant, of er misschien een tekst op stond, of een plaatje. En ik zocht daarnaar. Ik voelde het in mijn hart. Van broeder Gert, je bent niet goed bezig. Want je dient je eigen belang. Maar jij moet luisteren wat de Heer zegt. Zonder samen sprak ik in de gemeente. Niet meer aan mijn gebed gedacht. Van die maandag. Na afloop was het in de gemeente gewend om af te sluiten. Met de dienstdoende broeders. Maar ze waren net aan het geld tellen van de collecte. Ik zei, ja, daar wil ik eigenlijk niks mee te maken hebben. Dus ik ging die zaal weer even uit. Toen ik terugkwam, zegt de broeder die aan het tellen was. Kijk, ik heb 5 shekels gevonden, 5 van die Israëlische munten. Oh, zegt de andere broeder, geef die maar aan broeder Gert, want die zal wel binnenkort naar Israël gaan. Dat is dus, zo spreekt God ook. Ja? Ik was zo blij, smaanders hebben het gelijk geregeld. Zo'n God hebben wij, weet je dat? Ja, natuurlijk weet je dat, hoop ik. Dat je zo'n... Ja, de Heer Jezus komt zo dichtbij. En het is net zoals vanavond, het is al stoppen bij hem zijn. En die vraag wordt gesteld. Waar zullen we dat dan aan zien? Dat die stenen afgebroken worden. Ik heb die 3 verschillende gedeeltes gelezen. Lucas, Marcus en Matthäus. En ze beginnen allemaal met... Gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Daar beginnen die 3 gedeeltes mee. Alle 3 hetzelfde. En ze eindigen ook met een slotzin. En in Marcus en in Matthäus is de slotzin deze. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal behouden worden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal behouden worden. Als ik nou nu zou vragen, leg het me eens uit. Wie volharden zal tot het einde, die zal behouden worden. Weet je dan op je sterfdag pas of je wel of niet behouden bent? Maar dan moet je wel volhard hebben. Ja, volhard in wat? In het doen van de geboden? In het doen van... Ja. Nou, dat was nou zo'n zinnetje. Dat is een moeilijk zinnetje. Want... Ik ken een beetje de orthodoxe kring. Die weten het nou, als ze geluk hebben op hun sterfdag, dat het ook voor hen was. Maar dat wordt niet bedoeld. Dan verzetten men innerlijk zich helemaal tegen. Ik zeg, dat kan nooit de bedoeling zijn. Dat je pas op je sterfdag weet, naar een volhardend leven. Je hebt in Jezus willen volgen. En pas op het laatste moment, word je behouden. Statenvertaling heeft over zalig worden. Ik heb gezocht wat er zoal gezegd wordt door leraars. Nou ja, daar heb je natuurlijk ook niks aan naar leraars te kijken. Je kan beter kijken wat het woord van God zegt daarover. We houden het nog even vast, dat zinnetje. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal behouden worden. We zouden het zo kunnen zeggen. Wie te midden van onderdrukking, vervolgingen, want daar gaat het over in dat gedeelte, lijden omwille van de naam van Christus volhardend blijft in geloof, geduld en lijden, bewijst daarmee dat het waarheid in zijn of haar binnenste is. Dat is de eerste. En toon daarmee wedergeboren te zijn en Gods geest ontvangen te hebben. En zal dan ook aan het eind van zijn leven de hemelse heerlijkheid binnengaan. Dus, wanneer je door een volhardend leven, vastbesloten, in geloof je weg gaat, dan ga je aan het eind van je leven de hemelse heerlijkheid in. Dan kom je niet tot de zekerheid van het geloof, nee, je gaat de hemelse heerlijkheid in. Dat wordt er bedoeld. En dat leg ik heel eenvoudig uit aan een paar aantal teksten. Want ik wil heel graag dat u vanavond met de zekerheid van het geloof naar huis gaat. En u gelooft de Bijbel of u gelooft de Bijbel niet. U vertrouwt de Heer Jezus voor 100% of u vertrouwt hem niet. Er is niks anders. En als u zegt, ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft, dan kan de Heer zomaar een steekproef doen. Vanavond, of het al waar is of dat hij het woord van God gelooft. Er komt zo'n tekst. En ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, is uit God geboren. 1 Johannes 5 vers 1a. En ieder die gelooft dat de gekruisigde Jezus de opgestane Christus is, is uit God geboren. Dat staat er. Als u gelooft in de Heer Jezus dat hij voor uw zonde aan het kruis gestorven is. Als u gelooft dat de Heer Jezus zich één gemaakt heeft met de zondaar. Is tot zonde gemaakt, staat er. Dat hij zich één gemaakt heeft met u. Met jou. En dat je gelooft dat je, net als Paulus, dat je met hem meegekruisigd bent. En je gelooft ook dat hij is opgestaan uit de doden. Om jou persoonlijk, mij persoonlijk rechtvaardig te verklaren. En uit God geboren te laten worden. Als je dat gelooft. De gekruisigde Jezus. En de opgestane verheerlijkte Heer. Ben je uit God geboren. Die geboorte uit God is Gods werk. Hij vraagt van ons een kinderlijk geloof. Een pure overgave aan hem. Vertrouw je de Heer Jezus. Dat de. En vertrouw je het woord van God dat er staat. God heeft ons eeuwig leven gegeven. En dit leven is in zijn zoon. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Als je de Heer Jezus in je leven aanvaard hebt. Als de enige zaligmaker. Dan heb je de zoon. En dan heb je eeuwig leven. Of je het voelt, dat vraagt God niet. God vraagt of het geloven. Kinderen geloven. En als je tegen de Heer Jezus gezegd, de Heer Jezus. Ik geloof uw woord. Ik geloof dat u het leven bent. En ieder die in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Johannes 3, vers 36. En daar kunnen we het zo mee doen. Als je dat durft te wagen, met hem, u vertrouwt hem op uw woord, dan is het alsof je van het bovenste tree van de trap naar beneden springt. In de hoop dat je wordt opgevangen. En in het geloof spring je in de armen van de Heer Jezus. Die zijn leven gegeven heeft voor zondaren. Dat is geloven. Dat is ook wel moeilijk, denk ik. Want wij geven graag iets van onszelf. Maar dat vraagt hij niet. Ja, hij vraagt een verloren zondaar. En geeft een verloste zondaar in de plek. Als je je oude mens bij hem inlevert. Die natuurlijke mens. Dan geeft hij nieuw leven. Mooi hè, als je dat zo ziet. En dan kan je heel zeggen, maar wie volharden zal tot het einde? Ik wil hem volgen zonder vragen. Hebt u misschien wel gezongen van wat de toekomst brengen mogen dit jaar? Ik wil hem volgen zonder vragen. En dan ga ik met ontsloten ogen naar het ons bekende land. Ja, zo staat het er niet. Maar laat we eerlijk wezen, u hebt de Bijbel natuurlijk ook wel een beetje nagegaan. En een beetje nagedacht over uw eindbestemming. Toch? Als u verhuist hier op de aarde, dan gaat u ook niet, als u dinsdag moet verhuizen, 's maandags voor het eerst kijken. Daar denk je over na, over je geweldige eindbestemming. Er is een hoop over geschreven hoor, in de Bijbel. En ik ga echt niet met mijn gesloten ogen daar naartoe. Kijk wel uit. Ik ga straks met mijn auto terug, maar dan heb ik mijn ogen ook open. Maar ik wil graag dat ik naar de hemel ga, echt mijn ogen goed open. Dan zie ik mijn heiland. Goed, we gaan verder, we zijn nog eigenlijk nauwelijks begonnen. Dat is nog eigenlijk ter laatste regel een beetje, wat er staat in het Marcus en Matthäus evangelie. Het zinnetje, ja, dat heeft te maken met lijden. En dat hebben we ook gelezen in Lucas, van dat de heer Jezus het zegt van, horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Laat u niet beangstigen, want die moet het eerste schieden, maar nog eens, daar stond het einde niet. Er staat in Lucas, daar stond het einde niet. Het duurt toch wel een poosje met het horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Want vergeet niet, hij zegt het daar tegen Lucas. Of Lucas, die paste toe op de tempel die verwoest zal worden. En wij weten uit de geschiedenis, dat gebeurde in het jaar 70. Zo'n beetje toen Lucas het schreef. Nou, 10 jaar later, nog ineens. Toen werd de tempel verwoest. Zo'n 40 jaar nadat de heer Jezus zijn reden van de laatste dingen had uitgesproken. 40 jaar daarna. En als de heer Jezus daar zo zegt, en Lucas schrijft het op, zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Ja, die hoorden die ook bijna dagelijks, want er was nogal wat herrie in het Romeinse Rijk. Er gebeurde nogal wat. Maar zegt de heer Jezus, dat is nog lang niet aan de orde hoor. Het einde is er nog lang niet. Dat houdt nog eventjes wat op. En zoals ik al zei van, even kijken. Nog, daar stond het einde niet, of met één het einde niet. Als Marcus evangelie leest, dan is dat met één weggelaten, met één. Kennelijk is bij Marcus al iets verder in de tijd, in het denken van God. En als je het Matthäus evangelie leest, dan wordt daar over het einde gesproken. En er heeft ook nog een teken daarbij, waar je het einde aan kan herkennen. Goed, er zijn verschillende einden. Ze zullen dus ook vervolgd worden. Ene koninkrijk tegen het andere opstaan, er zal een ziekte zijn, hongersnoten, vreselijke dingen. En nou pas ik het even op ons toe. Ook wij zullen lijden moeten ondergaan. Oorlog horen in ons eigen leven misschien. Ruzies in de eigen familie. En Jezus had gezegd, in de wereld zult ge verdrukking hebben. Maar op goede moed. Ik heb de wereld overwonnen, zegt de heer Jezus. En Paulus zegt, allen die in Christus Jezus God vruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Als het nu echt voor de wind gaat in uw familie, die ongelovig is misschien, en ze vinden het heel erg fijn als u ook op hun verjaardag komt, moet u zich een beetje zorgen maken. Want dan gaat er niks van u uit. Dat laten we eerlijk wezen. Want ongelovigen zitten niet te wachten op mensen die een relatie met de Heer Jezus hebben. Je voel je er ook niet bij thuis als kind van God tussen ongelovigen. Maar je weet, als ik daartussen zit, mag ik wel licht verspreiden. Zonder woorden mag ik iets laten uitstralen, iets laten zien van mijn relatie met de Heer Jezus. Want je hebt toch contact met hem. Je bent een werktuig in zijn hand. En zo heerlijk dat je weet, ik mag een instrument zijn, maar ik hoef geen werker te zijn. Ik hoef me niet als christen waar te maken. Ik mag christen zijn omdat Christus in mij woont. Weet u dat? Als je dit bewust bent en u loopt zo over de straten van Werkendam. En u bent zich bewust dat Gods geest in u woont. Dat de heer Jezus de bezitter, de eigenaar van u bent. Dan loopt u daar als christen die aangesloten is op het licht. Hoef je niks te zeggen. Dan weten de mensen dat je christen bent. De buren weten het ook, misschien heeft hij het nooit gezegd. Maar ze hebben je wel in de gaten gehouden. Nou letterlijk in de gaten. Zeg, ah, christen, typisch iemand. Maar als ze nood hebben, komen ze soms naar je toe. Want ze voelen het. Hij, zij, heeft iets wat ik mis. Die relatie met de Heer Jezus. Petrus schrijft dat we ons moeten verblijden naarmate we deel hebben aan het lijden van Christus, opdat wij ons ook met vreugde mogen verblijden bij de openbaring van zijn heerlijkheid. Indien wij door de naam van Christus smaad lijden, zijn wij zalig. Dat heeft iets te maken met die volharding. Die volharden zal tot het einde. Smaad ondergaan. Je niet te weerstellen. Je verdedigen. Gaan argumenteren met de boze, dat verliezen we altijd. We moeten getuigen zijn. Gewoon getuigen wie je Heer is, meer niet. Wie je Heer is. Dat je van hem houdt. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Jezus vroeg op het strand, na zijn opstanding, u kent dat wel, in het noorden van Israël, met meer van Galilea, kinderkens, hebt gij ook enige toespijs? Hebt u een toetje voor na de maaltijd, een paar visjes? U kent de geschiedenis wel. Heel de nacht gevist en niks gevangen. Ik kan best begrijpen dat ze een beetje het kortste antwoord gaven wat er bestond. Is het ook makkelijkste antwoord, ook voor een man? Nee. Als mijn vrouw iets vraagt, begin ik altijd maar met nee. Want weet je, nee kan je makkelijker veranderen in ja, dan ja in nee. Dat accepteert niemand. Maar als je nee zegt, en je zegt vervolgens, ik doe het toch wel. Dan worden we gejuich binnengehaald. Nee, zei ze. Ze hadden geen enkele toespijs. En Jezus vraagt ook vanavond, hebt u enige toespijs voor mij? Een toetje, iets om te geven? Paulus kon zeggen, ja, ja heren, ik heb enige toespijs. En misschien mag u het nou vanavond ook zeggen. Hij schrijft in Colossenzen 1 vers 24, thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil leid. En ik vul in mijn vlees, in mijn lichaam aan, wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. Dus als wij lijden omwille van de naam van Christus, dan bieden wij hem toespijs aan. Ja, maar wie volharden zal tot het einde, die zal glorieus tot verheerlijking van onze Heer de hemelse heerlijkheid binnengaan. Dat is dat zinnetje. Goed. Het betekent dus niet nogmaals dat we pas aan het eind van ons leven weten of dat we behouden zijn. Dat zou erg zijn als dat zo is. Als we het nu niet weten. Want als we dat nu niet weten, dan wantrouwen we de Heer Jezus. Dan geloven we helemaal niks van hem wat hij gezegd heeft. Dan komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven, zo'n tekst. Die in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Als je dat niet gelooft, dan wantrouw je dus de Heer Jezus. Ik hoop dat er niemand in deze zaal is die dat doet. Het is 4 jaar geleden dat ik hier sprak. Misschien spreek je daar nooit meer, maar ik moet wel vrij zijn van ieder van u. Dat u het weet. Wat de Heer Jezus zegt, meent hij. En dat bedoelt hij. Hij wil niet dat er enige verloren gaan. Daarom duurt het nog zo'n tijd, of heeft het al zo lang geduurd voordat hij die laatste bezuin geklonken heeft. Dat de opname van de gelovigen er is. De eerste fase van Jezus' wederkomst. Want dat weet je natuurlijk ook wel. Jezus' wederkomst is gebeurd in 3 fases. Hij komt eerst voor zijn gemeente in de lucht. In de lucht. Hij zit nu in de troon van God. Maar dan gaat hij uit de troon van zijn vader naar beneden. En op dat moment vindt ons hemelvaart plaats. Dat is de eerste fase van zijn wederkomst. De tweede fase van zijn wederkomst is op de Olijfberg. Komt hij voor Israël? Op de Olijfberg. En de derde fase van zijn wederkomst is in Jeruzalem. Dan komt hij voor de volkeren. De heidenen. Goed. Dan moet ik even kijken. Ja, dus de zekerheid van het geloof. U vertrouwt in Jezus of niet? Het zondeprobleem is opgelost. Op Golgotha. Dat wordt niet meer overgedaan. De Jezus is voor eens en voor altijd voor onze zonden gestorven en opgestaan. Dat gebeurt niet meer. We gaan dan ook niet meer verloren vanwege onze zonden, maar vanwege ons ongeloof. Dus als je niet gelooft, ga je verloren. Niet om je zonden, want die zijn verzoend. Maar vanwege je ongeloof. Goed, dat is het enige moeilijke, het eerste moeilijke zinnetje. Maar eigenlijk is er nog een moeilijkere zin. En die komen we tegen in het Lucas-evangelie. Dat is ook de afrondende zin in vers 19. Van, door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen. Door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen. Snap u het? Nou, ik heb heel veel sprekers bekeken. Wat zeggen die er nou van? Nou, ik kom er een paar tegen. Ik zal er zo een paar noemen. Door stand te houden zullen jullie je leven redden. Als schiet je er alles bij in, je echte leven zul je winnen. Red je leven door standvastigheid. Nou, daar schiet ik ook niet mee op. Wat wordt daar nou precies bedoeld met dat zinnetje? En toen kwam ik bij Deksels Bijbelverklaring. Ouderwets, beetje oud-Nederlands ook nog. Maar die gaf wel een mooie tekst. Hebreeën 10, vers 36. Ik zal hem voorlezen. Hebreeën 10, vers 36. En die geeft precies het antwoord waar het om gaat. Dat moeilijke zinnetje. Die zin mag je dan rustig vergeten. Maar dan pak je gewoon Hebreeën 10, vers 36. Daar staat. Want gij hebt volharding nodig. Om de wil van God doende te verkrijgen hetgeen beloofd is. Dat zegt de NBG-vertaling. De Statenvertaling zegt, want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Ja, dus als we de wil van God doen, als we daarin volharden, dan zullen wij de vervulling van de belofte krijgen. En wat is nou die belofte? En ook daar is de Bijbel over. Wees getrouw tot de dood. En ik zal u de kroon des levens geven. Dat is de belofte. Wees getrouw tot de dood. Dan zal ik, zegt de Heer Jezus, u de kroon des levens geven. Openbaring 2 vers 10. Of, houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon neemt. Dat is de belofte. Dus als wij volharden, dat moeilijke zinnetje wat er staat, dus door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen, zult gij uw beloning krijgen. Want je kan ook naakt de hemel binnengaan. Wel behouden, maar wel naakt. Dat is eigenlijk een beetje tot oneer van onze Heer. Dan hebben we in ons leven hout, hooi en stoppelen verzameld. Ja, dat gaat als wij beoordeeld worden straks. Als we de laatste bezuin hebben gehoord en we worden beoordeeld voor de rechterstoel van Christus. Dat is niet de oordeelstroom van God. Want onze veroordeling vond plaats op Golgotha. Nooit vergeten. Onze veroordeling vond plaats op Golgotha. Maar als we beoordeeld worden als kind van God, dan zou blijken of we hier op de aarde hout, hooi en stoppelen hebben verzameld. Dat is alles wat we tot eigen eer hebben gedaan. Alle eigen werken. Daar gaat vuur in. En dan alles door vuur heen staat er in 1 Korinthe 3 vers zoveel. Gaan we naakt de hemel in. Ik hoop dat we met goud, zilver en edelgesteente de hemel binnen gaan. Goud heeft te maken dat we de eer van God op het oog hebben gehad. Zilver heeft te maken dat wij hebben geleefd uit het verzoeningswerk. Uit de zekerheid van het geloof dat we behouden zijn door het offer van de Heer Jezus. En edelstenen verzamelen is, we hebben gaven gekregen van de Heer. Wat hebben we ermee gedaan voor de ander? Ja, zegt u misschien, ik heb helemaal geen gaven gekregen. Dat is erg, dan is de Heer karig voor u. Maar u kunt wel dienen, toch? U kunt zelfs bij een buurman of een buurvrouw dienst goed tot de benen even de wc schoonmaken. Ja, maar dat is edelstenen bouwen als de Heer dat op u weglegt. Ja, maar ik kan niks. Nou, als je bij de buurvrouw bent of bij de buurman, kunt u behoorlijk praten. En misschien kunt u ook bidden. Dat is belangrijk. Dan bouw je met edelstenen. Dat is tot eer van onze Heer. En als we zo de hemel binnen gaan, ontvangen we kronen. Er zijn er 5 in de Bijbel genoemd. Kronen. En wat doen we met die kronen? Nou, misschien zetten we hem even op ons hoofd. Dat weet ik niet. Maar een van de eerste dingen in de hemel is, als we daar zijn, dat we ze neerleggen aan de voeten van het lam. Aan het lam. En wat een eer voor hem. We zongen vanavond glorie voor mij. Ja, ik heb er nu een beetje moeite mee om dat hier te zingen. Maar wat een glorie voor hem als daar bergen kronen voor zijn voeten liggen. Dat is tot eer van hem. En ik hoop dat wij die kronen aan het verzamelen zijn. Ik moet even kijken, want ik heb beloofd aan de broeders dat ik op tijd ophou. Maar je gooit er bij mij nog iets stuiver in en dan komt er voor een tientje uit. Nou, dat moet dan maar. Dat moet je, die zwakte moet je maar accepteren van mij. Tegen wie spreekt Jezus eigenlijk daar? Hij spreekt tot zijn discipelen. Tot zijn twaalfen. Dat waren Joden. Het is goed om dat altijd goed in de gaten te houden. Dat als er in de Bijbel iets gezegd wordt, als Jezus iets zegt in de Bijbel, dat we weten van, tegen wie zegt hij het eigenlijk? Hij spreekt tot de Joden. Dus je moet in de eerste plaats ook de oplossing zoeken bij de Joden. En nou weet ik wel, de vervangingstheologie die heeft er nogal een heleboel kapot gemaakt door te zeggen dat wij in de plaats van Israël gekomen zijn. Maar dat is mooi niet waar. Het zijn wel twee verschillende dingen, de gemeente en Israël. Dus als die Jezus spreekt tot zijn die 12 discipelen, dan spreekt hij tot de Joden. Dat is goed om dat altijd vast te houden. En dan gaan we gelijktijdig kijken van, zou het misschien ook nog voor mij bedoeld, ons bedoeld kunnen zijn? Dan moet ik even kijken op een papiertje wat gebleven ben, want zo gaat dat. Dan ben ik zo kwijt. Kijk, dat hij tot de Joden spreekt, dat blijkt wel uit het ene woordje synagogen wat er staat, wat we gelezen hebben. Van, ze zullen vervolgd worden, maar voor dit alles, vers 12, zullen zij de handen aan u slaan en u vervolgen door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen. Nou, wij kennen geen synagogen, dat zijn alleen maar de gebedshuizen voor de Joden. Dus dat het hier gesproken wordt tot de Joden, dat bewijst dat woordje al. En Jezus gaat zeggen, hij gaat antwoord geven op die vraag wanneer die stenen van elkaar gehaald worden van dat gigantisch mooie gebouw. Als je nu over het tempelplein loopt, raak je diep onder de indruk van de grootte van dat plein wat dat is. Een paar weken geleden liep ik er nog en toen heb ik daarover en ik heb nog eens gekeken. Wat een kunstwerk. Een wereldwonder toen. En Jezus gaat antwoord geven. En hij begint eerst te zeggen, we hebben het al een paar keer gedaan. Wanneer je hoort van oorlogen en geruchten van oorlogen, laat je niet beangstigen, want die dingen moeten geschieden. Maar nog eens, er stond het einde niet. Nee, Jezus, het lijkt alsof hij over iets anders gaat praten. En zo is het ook. Jezus gaat daar het plan van God een beetje ontvouwen, naar aanleiding van die vragen. Maar de mensen, de hoorders, moeten wel het gaan inpassen. En ik denk dat je het pas in kan passen als je Gods geest gekregen hebt. En dat hadden die discipelen toen nog niet. Want Gods geest was nog niet uitgestort. Dus ze zullen met een hoop vragen zijn blijven zitten. Nou, de broeder zei het al vanavond over die geruchten van oorlogen. Oorlogen, die zijn altijd al geweest. Maar misschien komt er wel een toespitsing. En ik heb al veel van die toespitsingen gezien in mijn leven. Oorlogen, geruchten van oorlogen. Khrushchev destijds en Kennedy met die kernwapen, met Cuba en zo. Ja, we kunnen het nauwelijks herinneren. De wereld stond op scherp. Zal er nu een wereldoorlog komen? Nou, een Eerste en een Tweede Wereldoorlog gehad hebben. Nu was het ook weer even een beetje spannend. Met Iran en Amerika. Ja. Het lijkt er even weg te ebben. Maar je ziet, het kan ineens kan het omslaan. Ineens. En in het Marcus Evangelie, ik zei het al, daar lijkt het wat verder te liggen allemaal, wat hij zegt. Wij eindigen hier met vers 20, het teken waaraan ze kunnen zien dat Jeruzalem verwoest wordt en de tempel. Maar in het Marcus-evangelie, na dat laatste slotzinnetje, daar komt daar de gruwel der verwoesting aan de orde. De ontheiliging van de tempel. Dus de blik wordt verder weggeschoven. Niet meer naar het jaar 70, maar naar het jaar 2000 zoveel. Ja, 2023. Maar dat kan ik niet zeggen, want dat weet ik niet. Maar het zou zomaar wel kunnen. Want die gruwel der verwoesting, er zal straks een tempel komen. Op de Tempelberg. Alle ingrediënten liggen klaar. Als je in het Israël-instituut geweest bent, dan heb je ze zelfs aan kunnen raken. Priesterkleding, brandofferaltaar, reukofferaltaar. De zesarmige gouden kandelaar met zijn zeven lampen. Die staat op het Hoervalplein. Ik kan het zo zien, alles is klaar. En die prefab-elementen, die hebben ze ook zo neergezet. Dus Marcus, die eindigt daarmee. Wanneer je ziet die gruwel der verwoesting, die ontheiliging. Wanneer de antichrist, die komt, gaat zetelen in de tempel, in die nieuwe tempel. Zonde van de Joden om zoveel geld er dan uit te geven voor die nieuwe tempel. Want het zal een surrogaattempel zijn. Want die dient alleen maar dat de antichrist daar straks een poosje in kan zitten. En zich zal laten aanbidden alsof hij een god is. Maar daarna is die tempel weg. Want God die wil een andere tempel in dat zevende duizendtal van de wereldgeschiedenis. En die tempel heeft u laten beschrijven in Ezekiel 40 en volgende hoofdstukken. Die tempel, die zal komen. Maar die tempel die er nu zal gaan komen, die zal er maar tijdelijk zijn. Hoogstens 7 jaar, denk ik. En dan is die weer weg. Zonde van al dat goud en dat geld dat de Joden eraan gespandeerd hebben. Om die tempel te maken straks, te realiseren. Maar hij moet er wel komen. Om de eenvoudige reden dat het woord zegt dat die zoon des verderfs zal gaan zetelen in die tempel. De gruwel der verwoesting noemt de Bijbel dat. De ontheiliging van de tempel. Goed. Volk tegen volk zal opstaan. Het zal allemaal gebeuren. En we hebben het ook in ons eigen leven al meegemaakt. Wat denk je van toen Tito stierf. De Bosniërs en de Serviërs en die anderen stonden tegen elkaar op, volk tegen volk. Maar kunnen we daar nou eigenlijk iets aan afleiden? Of dat de Heer daarmee spoedig komt? Ik weet het niet. Maar Jezus noemt dat wel, wat er in de toekomst gaat gebeuren. Die ziektes, die pestilentie. Er zijn er nogal wat. Die nemen in eeuwigheid toe. En ziekten die onder de knie waren, die steken de kop voorop. Zoals mazelen. En ik las vandaag in de krant, geloof ik, dat ze in China een geheimzinnige longziekte tegengekomen zijn. Waar ze ook al geen raad mee weten. En dan hebben we dat HIV ook nog eens een keer. En noem maar op. Je kan het zo wel plaatsen in onze tijd. En je kan het in elke tijd wel plaatsen waar we in gezeten hebben. En we denken van die hongersnoden. Altijd geweest. Ja, goed, dit jaar zijn er toch wel 815 miljoen die 's avonds met een lege maag naar bed moeten. Op dit moment in de wereld 815 miljoen mensen. Hongersnoden, overal. Altijd geweest. Maar misschien nu ietsje meer op wereldformaat. En dan vreselijk een grote teken aan de hemel heeft de Heer Jezus het over. Nou, die heb ik eigenlijk nog niet zoveel gezien en gehoord. Vreselijke en grote tekenen van de hemel. Ja, er zijn zonsverduisteringen. En een paar jaar geleden liep men al warm voor die verschillende bloedmanen die er kennelijk waren. Wat een beetje verontrustend is. Joël die schrijft erover. Over die tekenen van de hemel. Hij zegt, de zon zal veranderd worden in duisternis. En de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. Die doorluchtige, die grote dag des Heren is niks anders dan de grote verdrukking. Of anders uitgedrukt, de Daniel 70ste jaarweek. Of nog anders uitgedrukt, Bijbels, de dag van Jacob's benauwdheid. Een periode van 7 jaar, grote verdrukking. Voordat de grote verdrukking aanbreekt, staat hier bij Joël, zal de zon veranderd worden in duisternis. De geleerden houden op dit moment hun hart vast, wat er zou kunnen gaan gebeuren met de bosbranden van Australië. De rook, de as, die wordt omhoog gestuwd. En als ze tot een hoogte komen van boven de 10 kilometer, dan kan het zomaar gebeuren dat de hele wereld de invloed zal gaan merken in het weer. 2000 kilometer van Australië, van die bosbranden vandaan, wordt in Nieuw-Zeeland de zonnestralen getemperd, het zonlicht. En op de gletsjers daar in Nieuw-Zeeland, die worden bedekt met zwarte roet. Het komt wel dichterbij. Het komt heel dichtbij. En als er gesproken wordt, er zullen aardbevingen zijn op verschillende plaatsen. Ja, daar kijken we ook niet vreemd meer van op, want ze zijn ver van ons bed als je niet in Groningen woont. Maar ja, dat zijn geen echte aardbevingen zoals het bedoeld is. Wij hebben meer te maken met de stijgende zeespiegel. Als het water een beetje stijgt hier, dan denk ik dat je 6 meter onder water zit. Ja goed, je moet altijd bereid zijn. Maar ik bedoel maar, deren die wijst daar even op. Dat zal er zijn, want het is zo algemeen. Maar dan zegt hij tegen de discipelen, dan zegt hij maar, voor dit alles, zegt hij, maar voor dit alles zullen zij de handen aan u slaan. Komt hij bij de discipelen terecht. En dan zegt hij tot de discipelen van, houd er rekening mee. Jullie geloven in mij. Maar de mensen die dat niet doen, die gaan jullie vervolgen. Die gaan jullie de grazen nemen. Die gaan jullie overleveren aan de synagoge, aan de Joodse raad. En je komt in de gevangenis terecht. En je zult rekenschap af moeten leggen voor koningen en stadhouders. Het zal voor u hierop uitlopen dat gij zult getuigen. Ja, zegt de Heer, dan gaat een moeilijke tijd komen voor jullie. Nog voordat de tempel wordt afgebroken. Maar ik gebruik die omstandigheden om jullie te laten getuigen op plekken waar je anders niet zou komen. En dat alles omwille van de naam van Christus. Omdat je getuigt van hem. En Lucas heeft het allemaal geweten en gehoord. Hij is waarschijnlijk 84 jaar oud geworden. En hij stierf waarschijnlijk in maart van het jaar 84. In Thebe, in Griekenland. Ze hebben hem waarschijnlijk opgehangen aan een olijfboom. En hij heeft dat meegemaakt, ook de verwoesting van Jeruzalem. En hij heeft het ook gemerkt hoe dat er geloofsvervolging kwam. Wat de Heer Jezus zei, maar voor die dingen, van oorlog, geruchten, noem maar op. Voor die dingen zullen jullie vervolgd worden. Ja, zelfs je ouders, je gezinsleden, je vrienden zullen je verraden. En sommigen van jullie, dat hebben we ook gelezen, zullen gedood worden. En Lucas heeft ervan gehoord dat er Stefanus was. Niet lang na de kruisiging en de opstanding van de Heer Jezus, Stefanus. Hij getuigde, wat een kennis had die man in Handelingen 7 van de geschiedenis. En hij zei het, mijn Heer is opgestaan en jullie zijn hardnekkig, een hardnekkige geslacht. Jullie moeten niks van hem hebben. Ze hebben hem doodgegooid. Vervolgd, sommigen zullen gedood worden, had Jezus gezegd. En dan Saulus, hij was dreiging en moord blazende tegen de discipelen des Heren. Saulus, hij vervolgde ze. Hij ging de christenen achterna tot Damascus toe. En koning Herodes, Antipas geloof ik, sloeg de hand aan sommigen van de gemeente om hun kwaad te doen. En hij liet Jacobus, de zoon, de broer van Johannes, liet die doden. Met het zwaard. En hij nam ook Petrus gevangen. En Lucas zal het allemaal wel gehoord hebben. En Paulus, dat hij tot geloof kwam, werd samen met Silas in Filippi, in Griekenland, in de gevangenis gegooid nadat ze eerst gegezeld waren. En dat is zo mooi. Ze zouden getuigenis gaan afleggen. En Paulus mocht een geloofsgetuigenis afleggen voor stadhouder Felix. Handelingen 24 kom je tegen. En hij mocht het ook doen voor koning Agrippa. Handelingen 26. Lucas heeft het allemaal gehoord, was waar wat Jezus zei. Voordat al die algemene dingen over de aarde zouden gebeuren, zouden ze moeten lijden omwille van de naam van Christus. En Lucas zal het gehoord hebben dat Petrus door kruisiging omkwam. En Paulus door onthoofding, volgens de traditie. Het was waar wat Jezus zei. En toen gaf Jezus een teken. Een teken wat er zou gaan gebeuren. Vers 20. Zodra gij nu Jeruzalem door legerkampen omsingeld ziet, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. Alleen Lucas mocht het geven, dat teken wat gegeven zou worden als de tempel verwoest zou worden. Jeruzalem zou worden omsingeld door de legers van de Romeinen. En iedereen kon weten, als het woord van de Heer Jezus serieus genomen hadden, dat toen de Romeinen rondom Jeruzalem zich ging legeren, dat het einde van de tempel nabij was. En er is inderdaad niet één steen op de andere gelaten. Want wat gebeurde er? Er waren versieringen op de tempel. Er was goud aangebracht, ook aan de buitenkant. En dat goud smolt en dat ging tussen de kieren van de stenen. En ze hebben daarna, toen die brand geblust was alles, hebben ze al die stenen losgebikt om het laatste stukje goud ook nog maar te pakken kunnen krijgen. Niet één steen op de ander. En als je nu gaat kijken bij het Klaagmuurplein en je loopt een klein beetje meer naar rechts en je kijkt naar beneden, dan zie je een hoop stenen liggen, diep, hoop stenen liggen die nog van het Tempelplein afkomen. Het is werkelijk gebeurd. Heden leven we zo'n 1990 jaar na het uitspreken van de reden van Jezus over de laatste dingen. Ons tijdperk, de dag des heils, is bijna ten einde. Noach was 600 jaar toen de zondvloed kwam. Intussen zijn er 6000 jaar verstreken na de schepping van Adam. En het wachten is op de grote verdrukking. Maar voor die tijd, voordat de dag des Heren aanbreekt, gaat er nog twee dingen gebeuren. Je kan dat lezen in 2 Thessalonicenzen 2 vers 3. De Thessalonicenzen die waren al bang, die zagen uit naar die dag des Heren. En die dachten dat elk moment kon komen, die 7 jaar van grote verdrukking. Elk jaar kon er gebeuren. En Jezus zei nee, er moeten nog twee dingen gebeuren. Ik zoek het even op, dan sluit ik me af. 2 Thessalonicenzen 2 vers 3a. Daar staat: laat niemand u misleiden op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren. Ik moet eigenlijk even iets eerder beginnen, van alsof de dag des Heren reeds aanbrak. Laat niemand u misleiden op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren. Dus eerst moet de afval komen en dan de mens der wetteloosheid, dat is de antichrist. Maar het is verkeerd vertaald. Daar kan ik ook niks aan doen. Maar bij afval staat het woordje, het Griekse woordje, apostasia. Apostasia. Dat is een zelfstandig naamwoord. En dat betekent het vertrek, het weggaan. En als er niet bij staat in de zin, waar dat vertrek mee te maken heeft, moet je het gewoon lezen, het vertrek. Anders niet. Het weggaan. Meestal is dat woordje apostasia gekoppeld aan weggaan bij God vandaan. Weggaan van het geloof. Ja, dan is het afval. Maar dat staat er dan bij in de zin. Hier niet. Hier staat alleen maar het woordje apostasia. En wat is die apostasia? Dat is onze opname. De opname. Eerst moet de opname komen. En de antichrist zich openbaren. Nou, ik denk dat dat bijna gelijk zal gebeuren. En daar wachten we op. Op die opname. Nee, we wachten op de Heer Jezus. En dan sta ik op scherp. Als ik hoor van oorlogen en geruchten van oorlogen. De Trump, gaat nou gebeuren? Wordt het nu ingeleid? Die wolk daar in Australië? Is dat het misschien? En dan hoor ik de voetstappen van mijn Heer. Dan verlang ik naar hem. Ik hoop dat u ook naar hem verlangt. Want als dat zo is, hebt u een relatie met de Heer Jezus. Dan gelooft u in het woord van hem wat hij gezegd heeft, door dik en door dun. Dan vertrouwt u hem ten volle. Hij vraagt niet of we hem begrijpen, hij vraagt of we hem willen vertrouwen. En als dat zo is, dan kunt u met vertrouwen de Heer tegemoet gaan. En als vanavond de bezuin klinkt, gaat u mee de lucht in, hem tegemoet. Als u vanavond ziek wordt, is hij bij u. Want hij woont door zijn geest in u. We hoeven nooit te vragen of dat Heer bij ons komt. We mogen danken dat hij bij ons is. Hij kan niet dichter bij ons komen dan dat hij is in ons. Geloof het. Als u dat gelooft, wat bent u dan een gelukkig mens? En wat maken we dan de Heer Jezus gelukkig? Dan zit daar een groep van mensen daar in Werkendam die hem voor 100% vertrouwen. In de veelheid der onderdanen is des konings heerlijkheid, staat er in de Bijbel. Dan is God de Vader zo ontzettend trots op zijn Zoon. Weet je, de Heer Jezus, toen hij naar de aarde kwam, toen kwam hij eigenlijk alleen maar om de wil van zijn Vader te doen. Hij keek naar zijn Vader. Als wij nu de Vader zijn, dan ziet een visie bij op de Heer Jezus. Vestig dan uw aandacht op hem. Altijd. Amen. En als we straks hier vandaan gaan, dan mogen we weten dat de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest met ons is en met ons blijft. Totdat de bezuin klinkt en er gaat geloof over in aanschouwen. En het gebed is, Heer Jezus, komt u alstublieft spoedig. Amen.